Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan dominee Van Meijeren uit Hoevelaken. Ik heb voor u de volgende mededelingen. In het weekbericht zijn de activiteiten voor de komende week vermeld, maar voor de kerktelefoonluisteraars noemen we nog het volgende. Op woensdag aanstaande 11 december zal er weer Bijbelkring worden gehouden om 8 uur 's avonds. En op donderdag 12 december aanstaande zal de kerstmiddag voor de senioren worden gehouden om 14:30. De kerk is open vanaf 2 uur en u kunt zich nog opgeven bij mevrouw Gouwman tot morgenmiddag 12 uur. De collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor de Stichting Tier. En de tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Zingen wij nu onze voorzang uit Weerklank, lied 108. En daarvan de coupletten 4, 5 en 6. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is van geslacht op geslacht en in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Tweede Adventszondag. We zetten in met Psalm 103, couplet 10 en 11. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. 10 en 11 van Psalm 103. horen de 10 woorden uit Exodus 20 en zingen daarna gezang 3, de lofzang van Zacharias, couplet 4. De lofzang van Zacharias, het vierde couplet. We zijn verzameld met het volk Israël aan de voet van de berg Sinaï. Een berg geheel in rook gehuld. Vuur, bliksem, donder, een bazuingeschal. En dan spreekt de God van Israël en wij horen mee. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet lukraak gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dat zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij horen. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bang. Amen. Laten we samen bidden om het licht van de Heilige Geest bij de opening van de schrift. God van Israël. En door Israël, God van de wereld. U die hemel en aarde omvat. Te klein bent. Wij zijn te klein om u te bevatten. Wij loven en prijzen uw naam op deze tweede Adventszondag hier bij elkaar. Want wij mogen woorden zingen door het volk Israël aan ons geschonken. Waarin wij uitzeggen ongeziene, ongehoorde dingen. Uw koninkrijk heerst over het wereld rond. Als wij komend uit een afgelopen week de revue laten passeren wat er in deze wereld niet allemaal gebeurt. Uw koninkrijk heerst over het wereld rond. Dan zien we machthebbers als Desi Bouterse. We denken aan alle geweld in het Midden-Oosten. We denken aan wereldleiders, Europese leiders, de Amerikaanse president. En zo is er zoveel meer om te noemen. En wij denken, als we aan deze wereld denken, aan krachten van chaos en kwaad. En dan komen we hier op zondagmorgen bijeen. En dan zingen we woorden die er dwars tegenin druisen. Dat uw koninkrijk gaat over alles. Dat u regeert. En dan denken we, wat heeft het voor zin dat te zeggen? We zijn niet met weinig, maar tegelijk een klein groepje. Als we denken aan heel Barendrecht. Zingen wij nou wat echt waarheid is? Dat u alle macht heeft. En dat u triomfeert. Dat aan u de overwinning is. Op duisternis en kwaad. Wij danken u dat het Advent is. Zodat we ons ook opnieuw te binnen mogen brengen. Dat uw koningschap inderdaad over alles gaat, maar dat u het wel in het verborgen laat gelden, in het kleine. Zoals die kribbe eens stond in Bethlehem. Wie had eraan gedacht dat daar uw koning, uw zoon, lag in doeken gewonden en liggend in de kribbe. Maar in hem hebt u aan het licht gebracht hoe u overwint. Hoe uw koningschap is. Dat u de machten van het kwaad van binnenuit doorbreekt. En dat hij daarvoor de dood in is geweest. En het oordeel dat ook op ons leven rust heeft gedragen. Heren, we kunnen het niet klein krijgen. En geef dat het ook maar zo blijft. Dat het ons verwondert. Dat u op deze tegendraadse manier uw gang gaat in deze wereld. Al zoveel eeuwen. En doe ons er vanmorgen van horen. En dat we dan getroost worden. En ons mogen toevertrouwen aan u. En ook aan die woorden. Zoals net gezongen. En zoals we nog zullen zingen. Dat er misschien soms niks van te zien is dat u regeert. Maar dat het aan de kim begint te gloren. Aan de horizon. U komt. En als u komt, Dan is het gedaan. Met alles wat uw koninkrijk weerstaat. Ja, Heere, dan zijn we ook bij ons hart. Want u weet hoe er van binnen ook een neiging in ons leeft. Om niet voor het licht te kiezen. Voor u. Maar voor de werken van de duisternis. En de vorst van de duisternis. Als uw licht, zoals we het hoorden in de 10 woorden, over ons opgaat. Hier zijn we, zondig en onrein. We bidden, vergeef ons onze schulden. Vanwege hem die gekomen is. En vernieuw ons leven door de Heilige Geest. Ontferm u over ons allen. Dat wij uw woord vanmorgen horen. Als nieuw. Dat uw woord ons raakt en omzet. Bekeert. Van ons advent mensen maakt. Mensen op de uitkijk. Wanneer komt die dag van de verlossing? Dat ook ik verlost zal zijn. Van alles wat mij zo vaak knevelt en pakt en belemmert. Om u met heel mijn hart te dienen. Wanneer komt die dag, Heer Jezus Christus, dat u verschijnt. En wij u mogen zien zoals u bent. Hoor ons roepen. Uit genade. Tot lof en eer van uw grote naam. Amen. De lezing is 1 Samuel 16. Begin van de geschiedenissen van David. 1 Samuel 16. Bekende geschiedenis, de zalving van David. Maar ik wil u vragen eens op te letten wanneer zijn naam, wanneer de naam David voor het eerst valt in de vertelling. Misschien, jongens en meisjes, als je mee kunt lezen, wel een leuk opdrachtje. Wanneer lees je voor het eerst de naam David? Dit is het woord van God. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga. Ik zend u naar Isaïe de Betlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaïe voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, is uw komst vrede? Hij zei, vrede. Ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaïe Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan. Maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaïe Samma voorbij gaan, maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaïe zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaïe, de Heer heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Izzi, zijn het al die jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij bij de schapen. Samuel zei tegen Izzi, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David, vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. De geest van de Heere was van Saul geweken en een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem, zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch tegen uw dienaren die bij u in dienst zijn zeggen dat zij een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. Toen zei Saul tegen zijn dienaren, kijk toch voor mij uit naar een man die goed kan spelen en breng hem bij mij. Toen antwoordde een van de knechten en zei, zie, ik heb een zoon van Izzi, de Betlehemiet, gezien die spelen kan. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte en de Heere is met hem. Saul stuurde bode naar Izzi en zei, stuur uw zoon David die bij de schapen is naar mij toe. Toen nam Izzi een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. Zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief en David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Izzi om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Er staat geschreven, zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart in zijn of haar hart. Halleluja. Ter inleiding op uitleg en verkondiging gaan we zingen uit Psalm 89. Een psalm die zingt over hoe God zijn koningschap vestigt in David en zijn nakomelingen. En we zingen dat uit de Nieuwe Berijming, couplet 6, 9 en 10. Gekozen omdat in heldere taal klinkt hoe God zijn verbond doorzet met Israël en zijn gezalfde. 6, 9 en 10 van Psalm 89, terwijl u gelegenheid krijgt uw gave in de collecte te doen. Na de verkondiging zingen we Psalm 147, het derde couplet. 147, het derde couplet, na de preek. We concentreren ons op het tweede gedeelte van 1 Samuel 16. David die aan het hof van koning Saul terechtkomt. Het directe vervolg van zijn zalving. 1 Samuel 16, vers 14 tot en met 23. Gemeente van Jezus Christus, het boek Samuel is een profetisch boek. En dat betekent dat die mooie verhalen over David niet zomaar interessante feiten zijn, ergens uit een ver verleden, leuk om te weten, spannend om te horen. Nee, het is veel meer. De God van Israël komt door deze geschiedenissen naar ons toe. Heel het boek, dus ook die verhalen van David, ze zijn vol van Gods verschijning onder ons mensen. Gods advent, Gods komen. Die verschijning van God gebeurt altijd in fasen, in kleine stapjes. Als God verschijnt, dan is dat nooit in één keer. Dat zouden wij simpelweg niet verdragen. God komt altijd geleidelijk aan. Of zoals ik het vanmorgen zou willen zeggen, met horten en stoten. Want als God komt, dan zit er ook iets weerbarstigs in. Het gaat gepaard met raadsels, dingen die je niet klein krijgt. Ik dacht, het is zoals iemand die door het donker naar je toe komt. Eerst hoor je alleen voetstappen over de klinkers. Langzamerhand doemt er ook een gestalte op en je probeert in het licht van de maan of van de lantaarnpaal als die er staat te ontdekken wie zou het zijn. Maar je weet het pas echt als iemand ook daadwerkelijk voor je staat. Zo is het ook met de verschijning van God in deze wereld, zijn komen, zijn advent. Hij komt vanuit het verborgene naar ons toe. En hoewel je steeds meer merkt dat hij het is, je spitst je oren, toch blijft hij ook tot het laatste toe verhuld. Zodat je steeds weer op die vraag stuit en laten we hopen dat het ons ook vanmorgen zo vergaat. Wie is hij toch? Of meer als een gebed, wie is als u? Wie is als u, God van Israël? Ja, want gemeente, als God verschijnt, dan wordt David, die niet meetelt, die ergens achteraf zit bij de schapen, door hem uitgekozen om de nieuwe gezalfde van Israël te zijn. Maar dan niet denken dat hij dat vandaag, van vandaag op morgen ook is. Nee, er blijkt nog een hele lange weg tussen te liggen. Davids leven gaat in eerste instantie gewoon op de oude voet verder. De olie droogt op en hij gaat terug naar de schapen. En daarna moet het ook nog eens heen door een weg van lijden en strijd. David woont in spelonken en holen. En dat gebeurt dan parallel aan het leven van Saul. Gods andere, Gods eerste gezoofde. Saul met wie het zo mooi begon, maar diep tragisch eindigt. Huiveringwekkend gewoon. En als je dat op je in laat werken, wie is hij toch, de God van Israël? Hij verhult zich in duisternis en grilligheid, Gods weg met Saul, wat is dat voor weg? Maar hij komt wel, dwars daar doorheen. Dat staat vast. Weet u hoe ik dat weet? Vanwege vers 13. Daar wordt ons iets van Gods geheim, van zijn komen, verklapt. Daar valt de naam van de Heilige Geest. Ik vroeg jullie jongens en meisjes, wanneer valt de naam David voor het eerst? in dit verhaal. Nou dan, als er staat de Heilige Geest, de Geest van de Heere, werd vaardig over David van die dag af en voortaan. David is gezalfd, het wordt nog een hele lange moeilijke weg, maar er is wel iets beslissends veranderd. Voortaan wordt hij geleid en beheerst door Gods geest. En het is die geest die ervoor zal zorgen dat Davids koningschap, dat zo verborgen begint, waarvan je denkt, wat zal het worden? Dat koningschap eens in het volle licht komt te staan. Je kunt eigenlijk van David geen zinnig woord zeggen dan alleen in het licht van de geest. De geest. Hij is het geheim van de geschiedenis. Hij zorgt ervoor dat Gods plannen niet falen. Hij zet Gods plannen door. Iemand zei het heel mooi. Davids leven is als een veertje op de adem van de Almachtige. De geest is aan het blazen. En die blaast David waarheen hij hem hebben wil. Hij blaast hem van achter de schapen. Naar het hof van koning Saul. Wat een move. Wie had dat ooit kunnen denken? De aanleiding is overigens wel schrijnend. Want wat is er aan de hand? Terwijl de geest van de Heere vaardig is over David, trekt diezelfde geest van God zich terug van Saul. Dat is het gevolg van zijn verwerping als koning. Saul blijkt in zijn koningschap niet zo'n licht veertje te zijn zoals David. Maar laat ik het zo eens zeggen vanmorgen. Saul die legt zijn eigen gewicht in de schuil. Eerst was hij ook zo'n veertje, geleid door de geest. Maar hij begint steeds meer te vertrouwen op zijn eigen kracht, zijn eigen visie, zijn eigen koninklijke gewichtigheid. En dan kun je niet meer blijven zweven op de adem van de Almachtige. Saul, hij begint hardnekkig in te roeien tegen de wind van de geest in zijn leven. En als je dat doet, dan wijkt de Heilige Geest. De geest trekt zich terug van Saul. Sterker nog, en misschien bent u daar wel over gestruikeld in de lezing. Een boze geest van de Heere jaagt hem angst aan. Dat krijg je ervan. Waar de geest van de Heere zich terugtrekt, daar komt speelruimte voor de macht van een boze geest. Terwijl David als een veertje komt aangewaaid, afhankelijk van de Heilige Geest, is Saul met al zijn zogenaamde gewichtigheid tot een speelbal geworden in de greep van de angst. Zoals een kat kan spelen met een muis, zo is Saul in de greep van een boze geest. Eerst was hij die stralende verschijning in de ogen van God en de mensen. Die lange man, beetje verlegen, weggedoken tussen de pakken. Nu verbleekt en verschrompelt hij voor het oog van zijn dienaren. Tot een verzuurd en paranoïde mens. Het licht in zijn ogen dooft uit. Het ligt voor de hand om wat Saul hier overkomt af te doen als een psychische ziekte. Angststoornis, depressie. Maar als je dat doet, dan zeg je eigenlijk dat iedereen die een psychische ziekte heeft, de geest van God mist. En dat is absoluut niet waar. Misschien weet je het wel uit uw eigen kring. Maar het zijn vaak niet de minste van Gods kinderen die worden geteisterd door psychische nood. Ze zitten soms helemaal aan de grond. Als je denken zo verdoft is dat je ook niet meer enig gevoel kunt opbrengen voor geloof en God. En toch zeggen de mensen om hen heen, ze blijven vol van Gods geest. Want in dat alles, ze blijven goed spreken van God. Zelfs al kunnen ze hem hun vertrouwen niet meer geven. Een psychische ziekte staat nooit gelijk aan de geest van God is geweken. En daarom, ook al doen zich bij Saul hier psychische ziekteverschijnselen voor, dat hoef je niet te ontkennen, wat er gebeurt ligt wel op een ander niveau dan een ziekte. Want lezen we, een boze geest bij de Heere vandaan jaagt hem angst aan. Een boze geest bij de Heere vandaan. De angst waar Saul door wordt overvallen, dat is een persoonlijk geding, een persoonlijk gevecht van de Heere met Saul. Omdat hij zich zo koppig verzet tegen de Heilige Geest en verworpen is als koning. De demonen zijn ook in Gods hand. Gelukkig maar. En ze worden hier door God gebruikt om het geweten van Saul wakker te houden. Alsof God zegt door die plaaggeest: Saul, jongen, zonder de Heilige Geest ben je helemaal aan jezelf overgeleverd. Moet eens kijken wat er van je overblijft. Eén hoopje ellende, één brok angst. Saul, je gaat de weg naar beneden, man. De weg van de vereenzaming. Ten diepste de weg naar de hel. Saul, geplaagd door een boze geest bij de Heere vandaan. Je zou kunnen zeggen, Gods macht die eerst met hem was, die keert zich nu tegen Saul. En hij kan geen kant op. Zo verschijnt de God van Israël. Het is wat. Ook in ons midden vanmorgen. Wij zien hem niet, maar hij komt naar ons toe in dit profetische woord van Samuel. Blijkbaar gaat het komen van God, ook vanmorgen door zijn geest, gepaard met de ontzaglijke mogelijkheid om ons daartegen te verzetten. Zoals Saul. Maar weet dan dat je nooit, ook als je die beweging maakt, aan God kunt ontkomen. We zijn altijd in zijn hand. Want we zijn van hem. God die ons gemaakt heeft. Hij houdt altijd vast aan het recht dat hij heeft op ons leven. En dit is zijn recht. Dat jij hem eert. Dat je hem dient. Met hart en ziel. Met alles wat in je is. Dat je zo'n veertje bent. En God houdt zijn recht hoog. Hij zal alles in zijn oordeel brengen. Wat wij gedaan hebben. Goed en kwaad. Hoe ontzaglijk is Gods weg met Saul. Maar gemeente, en dat is het evangelie vanmorgen. Dat mag ik u vertellen. Het is op die weg dat David door Gods goede geest naar het hof van Saul wordt geblazen. God handhaaft zijn recht. Saul kan aan God niet ontkomen. God begint hem te straffen, nu al, in dit leven. Maar zie je dat? Tegelijk stuurt hij David naar Saul toe. Als God zijn recht handhaaft, en vanmorgen richt hij dat recht hoog op, dat hij recht heeft op heel je leven, En dat het niet ongestraft blijft wanneer je je daarvan afmaakt. Het is bedoeld om ons tot inkeer te brengen. Om ons genadig te zijn. Om ons terug te brengen waar we horen. Aan Gods hart dat klopt van liefde voor alle mensen. En David door Gods geest aan het hof is een verschijning van God om Saul te redden. Als God het gevecht met je begint, dat kan op allerlei manieren zijn, door dingen die je meemaakt, maar met name onder de preek, dat hij je niet loslaat, maar laat voelen, ik ben er en welke kant ga je eigenlijk op met je leven. Dan doet hij dat altijd om ons wakker te schudden. Om ons te behouden, want hij heeft ons lief. Zelfs dienaren stellen voor om een man te zoeken die op de harp kan spelen. Om door zijn muziek de boze geest van God te verjagen. Je denkt, gewoon advies van de hofhouding. Maar hier werkt God. Hierin zie je nu Gods liefde voor Saul. Echt hoor, de boze geest die hem plaagt. Die hem meeneemt de weg naar beneden. Hoeft niet het laatste te zijn. Saul stemt ermee in. En dan noemt een van hen David. David's cv wordt genoemd. Je zou denken, een cv waar je echt trots op kunt zijn. Dappere held, strijdbare man, ter zake kundig, knap van gestalte. En dan, en dat is het eigenlijke, de Heere is met hem. David, een veertje op de adem van God, zonder eigen gewicht, afhankelijk. Maar dat betekent niet dat hij niets voorstelt, dat hij geen talenten zou hebben. Zijn verstand, zijn karakter, zijn uiterlijk, die mogen er helemaal zijn. Alleen het is niet zijn eigen bezit om ermee te pronken, om tot grote hoogte te stijgen. Nee, het zijn allemaal gaven van de geest die God aan hem geeft en die hij mag gebruiken voor de mensen om hem heen. Als David wordt voorgesteld aan Saul als dapper, strijdbaar, kundig, knap, dan zijn dat gaven die God in hem gelegd heeft, waardoor hij geschikt is als muzikus aan het hof, als wapendrager van Saul. En dat horen we natuurlijk ook al door alles heen klinken. Dat maakt hem ook geschikt als toekomstig koning van Israël. Ja, als de geest je leven leidt, dan maakt hij je ook geschikt om de Heere te dienen tussen de mensen. Op jouw plek, zoals jij bent. Om daar te wandelen in de liefde. Dat wordt heel mooi samengevat met dat laatste, dat cruciale. En de Heer is met hem. Kijk, weet je, iedereen kan strijdbaar zijn en dapper. Dat was Saul ook, reken maar. Sterk, groot. Maar als de Heer met je is, dan wordt het anders. Dan komt alles van je leven in dienst te staan van de Heilige Geest. Dat wordt dan ook je gebed. Maak mij zo'n veertje. Mag ik leven op de adem van uw geest? Zo blaast Gods geest David van achter de schapen, vanuit het verborgene. Onverwacht, ongedacht, het leven van Saul binnen. En dan zien we ze naast elkaar. Saul de verworpene. En David de beminde van God. En die beminde van God, die dient de verworpene door de liefde. Mooi, hè? David, hij kijkt Saul in de ogen. En dan begint hij te tokkelen op zijn harp. Gemeente, zo verschijnt God in deze wereld. En vanmorgen in ons midden. Wie is als hij? En nu hoor ik die zachte tonen van Davids harp aanzwellen tot een hemelse muziek die eeuwen later klinkt. Als in datzelfde Bethlehem waar David vandaan komt, de grote Davids zoon wordt geboren. Jezus, gedreven als een veertje op de adem van de Heilige Geest. En wat doet hij? Hij verbindt zich aldoor met mensen die het hardnekkig verzet van Saul in zich hebben. Van die zware mensen. Loodzwaar door de hoogmoed, het gewicht van hun eigen dunk, eigen eer, eigen trots. Mensen die liever hun eigen wil volgen dan wat God van hen vraagt. Ik zie hem spreken met fariseeën en schriftgeleerden. Trots op hun geloof en daardoor zo hoogmoedig. Helemaal vastgeroest in hun eigen opvattingen. En daar halen ze dan hun zekerheid uit. En ik zie hem bij zondaren en tollenaren naar binnen gaan. Die helemaal vastzitten in hun schuld. Daar niet meer van loskomen. Eens een tollenaar, altijd een tollenaar. Eens een hoer, altijd een hoer. En daar hebben ze eigenlijk ook wel een fijn leven mee. Zo verslingerd als ze zijn aan het geld en de seks. En ik zie hem tenslotte ook nog naar heidenen gaan. Mensen voor wie hij eigenlijk niet was gekomen. Mensen zoals wij, van huis uit. En hij kijkt hen ontroerd in de ogen. En hij speelt voor al die mensen op de harp. Op de harp? Jazeker. Want wat is de kracht van Davids muziek? Op het eerste gezicht denk je natuurlijk aan wat ons allemaal overkomt als wij muziek horen. Daar knap je van op, toch? Muziek kan iets ongelooflijk. Dat verandert de sfeer en het kan je beroeren tot in het diepst van je ziel. En dan komt er zomaar een positieve wending aan een sombere bui. De lucht klaart op. Nou, dat is ook zeker wat er gebeurt met Saul als David op de snaren tokkelt. Wat dat betreft kun je niet dankbaar genoeg zijn voor de gave van de muziek. Maar er gebeurt meer. Want de harp is in de Bijbel bij uitstek het instrument dat verbonden is aan het spreken van de woorden van God. Als er op de harp gespeeld wordt, dan gaan profeten profeteren. Het woord van God spreken. We lezen van Elisa dat hem gevraagd wordt de wil van God bekend te maken aan de koning. En dan zegt hij, haal voor mij iemand die op de harp kan spelen. En dan begint die harpspeler te tokkelen. En dan komt de hand van de Heer over Elisa. En dan kan hij zeggen wat de Heer hem voorzegt. De harp en de profetie horen bij elkaar. Nou, zal David de psalmdichter notabene zo ook niet hebben gedaan voor Saul? Hij zal aangeraakt door de Heilige Geest hebben gespeeld en gezongen in de traditie van Israël. De lof op Gods naam. En heeft Jezus in die zin ook niet gespeeld op de harp? Nee, niet letterlijk. Hij heeft niet getokkeld en hij heeft ook niet gezongen. In die zin. Maar hij heeft al die mensen in de ogen gekeken. En hen het woord van God eerlijk uitgelegd. En of ze het nou wilden horen of niet. Maar in die woorden heeft hij maar één ding gedaan. Zijn vader op een voetstuk gezet. Hem geëerd en geprezen. En wat gebeurt er dan als hij spreekt? Demonen gaan eruit. Boze geesten die mensen in de greep hebben, waardoor ze helemaal met zichzelf bezet zijn, op zichzelf zijn teruggeworpen. Ze gaan op de loop. Mensen bloeien open. En weer anderen die rondlopen met hun schuld uit het verleden. En dat wegduwen, niet aan denken, veel te confronterend. Hij raakt die schuld aan. En het komt open. En dan spreekt hij ze vrij. En mensen die zich verzetten tegen de Heer met hun levensstijl, die verlost hij. Door hen te laten zien dat het je doodongelukkig maakt als je de weg gaat bij God vandaan. Het lijkt mooi, maar het eindigt. Waar eindigt het? In de verlorenheid. Al die mensen, ze ademen op aan de voeten van Jezus. Er komt muziek in hun bestaan. Ze bloeien open voor God. Ze gaan zingen van Hem. Oh ja, ze hebben het verdiend om verworpen te worden als Saul in het oordeel van God. Zo is hun toestand. Moet je eens kijken wat ze ervan hebben gemaakt. Waar moeten ze het recht vandaan halen om op iets anders te hopen? God de eer niet gegeven en God handhaaft zijn recht op ons leven, op heel ons leven. Maar dan ontmoeten ze Jezus. En zijn woorden breken hun hart. En dan komen ze tevoorschijn zoals ze zijn. Met al hun schuld en fouten. Ze gaan er niet meer voor op de loop. Ze poetsen het niet meer op. Ze maken zich niet een beetje keuriger. Maar ze zeggen, zo ben ik. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. En dan spreekt hij hen vrij. Ze ontvangen vergeving van zonde. En dat schept zoveel vertrouwen in hun hart, dat ze zich overgeven aan hem. Er zijn er die vergeten alles. Hun huis, hun goed. En ze volgen Jezus. Alleen nog maar Jezus. Gemeente, tot op de dag van vandaag klinkt dit heerlijke harpspel. En het beroert de harten van velen. Ik dacht, wat is spreken anders dan op de harp spelen en deze snaren raken. Zo sta ik eigenlijk maar een beetje te tokkelen vanmorgen, gemeente. En nou kan ik één ding niet met deze snaren, de snaren van uw ziel raken, de brug slaan. Maar dat hoeft ook niet, want de geest is de brug. Maar één ding, hè, u gaat toch niet weg vanmorgen zonder Jezus? Want dan bent u verloren. Hij kijkt u zo liefdevol in de ogen. Vanuit de kribben. Voor een baby hoef je niet bang te zijn, zei Maarten Luther. Zie hem kijken. Hij zegt, ik ben er voor jou. Wat er ook is gebeurd. En hij slaat zijn armen. Zie je de wonden in zijn handen? Hij is de gekruisigde om je leven. En hij zegt, God wil je hebben. Zoals je bent. Maar dan het aangrijpende gemeente, dat vind ik echt zo aangrijpend, van Saul. Die blijft nou ondanks dat heerlijke harpspel gevangen in zijn verzet tegen God. Dat is toch wat? En dan gaat hij er alles de schuld van geven. En vooral David moet het ontgelden. Hij gaat David naar het leven staan, achtervolgt hem. Wil hem het liefst vermoorden. Nu nog niet, nu staat er dat hij hem lief heeft, maar straks smijt hij een speer naar hem toe. Ja, want Davids aanwezigheid houdt zijn geweten wakker. Het is allemaal verzet tegen God. Aangrijpend, hè? Saul wordt niet klein voor de Heere. Maar hij verhardt zich. En daar heeft hij allemaal argumenten voor. Stik jaloers op David. Zoals wij ook allerlei argumenten zouden kunnen hebben tegen het woord van God als het zo liefdevol wordt gepredikt. Jezus heeft daar ook een ontzaglijk scherp woord over gezegd toen hij de mensen in de ogen keek. Dat woord valt op het moment dat er mensen zijn die zeggen dat Jezus optreden gestuurd wordt door een demon, door een onreine geest. Wat zegt Jezus dan? Alle zonden en godslasteringen, hoe erg ze ook zijn, kunnen vergeven worden. Hoort u dat? Hoe groot uw zonden ook zijn. Wat heb je op je kerfstok? Voor God zijn ze nooit te groot om te vergeven. Maar zegt Jezus, laster tegen de Heilige Geest kan niet vergeven worden. Gemeente, als je het werk van de Geest van Jezus moedwillig en hardnekkig tegenstaat. Als je het zeg maar afdoet als een onreine geest, als duivelswerk, waar je je ver bij vandaan moet houden en je oren voor dicht moet stoppen. Je komt om hoor, net als Saul tenslotte viel in zijn eigen zwaard. Als je openlijk laat merken, met woorden of met je levensstijl en daarin ook volhoudt, dat wat hier onder de prediking geprobeerd wordt en wat Jezus voor je wil doen, dat je zegt, daar heb ik lakken. Dan laster je de Heilige Geest. Maar wie daar bang voor is, dat hij dat doet. En wij hebben allemaal alle reden om daarvoor bang te zijn. Want Saul was een mens en wij zijn het ook. En als je daardoor wanhoopt aan jezelf, want wat leeft er niet in je hart? Nu neem ik nog eens de harp. En ik zeg, in Jezus is redding. Voor de grootste van alle zondaren. En dan wil de Geest u, terwijl ik dit zeg, in de armen van Jezus blazen. Want Jezus heeft ruimte voor ieder mens die doodsbang is voor zijn eigen hart. Die niet meer uit de voeten kan met zichzelf. En als dat vanmorgen gebeurt, als al je eigen gewicht van je afvalt als zonde en ballast, wat moet God ermee? En je hart breekt onder zoveel liefde van hem. Ik zou zeggen, zing, luister of speel komende week psalmen en geestelijke liederen. En de boze geesten die altijd weer proberen om de intense band met Jezus te doorbreken. Er hoeft soms maar iets te gebeuren, hè? En Jezus is soms alweer zo ver weg voor je gevoel. Maar die boze geesten, die zullen op de loop gaan. Als je zingt van wie God is. En je zult ervaren dat de hand van God over je is. Om je bij Jezus te bewaren. Bij wat hij heeft gedaan. Toen hij kwam op de aarde. En stierf aan het kruis. En hij zal je blijdschap geven in hem. Door je tranen heen. Door alle strijd heen. Jawel, hij is nu nog verborgen. Hij is bij ons in een paar woorden. En soms in water, brood en wijn. Maar hij komt. Ik hoor de muziek al. En zo waar de geest werkzaam is in ons hart, roepen wij mee. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Dan zal ik u zien zoals u bent, zonder einde. En niets, werkelijk niets, zal mij nog kunnen scheiden van uw liefde. Uw eeuwige liefde. Amen. zullen danken voor het evangelie en voor elkaar bidden. We denken aan mevrouw Den Hoed, die is opgenomen in het ziekenhuis. De heer Gouw moet worden opgenomen in het Icasia ziekenhuis in verband met een operatie aan een sleutelbeen. De heer Putters wacht op een oproep voor een operatie. En we bidden voor de heer Wassenburg, die verblijft in het Maasstad Zorghotel. Ook denken we aan de familie van Meppelen Schepping. Die werd geconfronteerd met een ernstige ziekte van een vader, schoonvader en opa. In Humanitas is op 3 december een bewoonster overleden. Een ingrijpende gebeurtenis voor hen die ook ons Bijbeluurtje volgen. We willen voor hen en de familie bidden. En komend weekend bezoeken twee groepen grotendeels bestaan uit leden van onze gemeente, 7 Poolse gemeenten. We willen bidden om een goede reis. En denken ook aan de Poolse kinderen levend in deprimerende omstandigheden. Die de gevulde schoenendozen zullen ontvangen. Een middel om de kinderen en hun ouders te bereiken met het evangelie. Laten we danken en met en voor elkaar bidden. God van Israël, u die hemel en aarde omvat, wij loven en prijzen uw naam. En weten dat we tekort schieten, de wereld, wij zijn veel te klein, om u waarlijk te loven. Krijgen we zomaar op onze lippen gelegd, woorden van Israël. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. Wij danken u dat de Geest uw plannen doorzet. Uw koningschap zo verborgen begonnen. En nu zo verborgen onder ons in woord en sacrament. Eens zal het ten volle aan het licht komen. Dan zal daar de troon staan van vader David. En op de troon zijn grote zoon. Wij danken u. Wij aanbidden u. Dat u de machten van het kwaad en van de demonen, het geweld van de duisternis, trotseert en overwonnen hebt. Wij danken u daarom des te meer dat wij vanmorgen in uw geding met de wereld betrokken werden. Het gaat u om ons leven. Dat lieflijk harpspel van uw zoon. Ik voor u. Geef dat het onze ziel tot op het diepst mag beroeren. En dat wij gedreven worden als veertjes op uw adem. Ook deze dag door en de komende week in. Zonder eigen gewicht. Afhankelijk van u. Dienstbaar aan u en de mensen. Op onze plek. Met wat u aan ons geeft. Aan gaven. Vervul ons. Met uw geestkracht. En dat er voortdurend weer muziek in ons leven klinkt. Waardoor we op de toonhoogte van de lof op uw naam blijven. Verbonden aan Jezus. En dan denken we in het bijzonder aan alle die zo door duisternis heen gaan. Dat hun geest verward is. Donker. Hun gevoelsleven verdoft, verdoofd. Wat kan er niet zijn? Aan ziekte, aan nood, aan rouw. Waar is God op wie ik bouwde en aan wie ik mijn hele zaak vertrouwde? U houdt ze toch wel vast, want uw arm is een sterke arm. En uw bewegingen zijn altijd bevrijdend en reddend. Wil zo bij een ieder zijn, ook met ons verbonden aan de kerkradio, soms op hoge leeftijd. En laat ons alle merken dat er bij u ruimte is, voor ieder mens. Bij name noemen we mevrouw Den Hoed, de heer Gouw, de heer Putters, de heer Wassenburg, de familie van Meppelen Schepping. Alles is bij u bekend. U doorgrondt ons. U weet van verre onze gedachten. Wil in ziekte en zorg, lichamelijk ongemak, herstel, genezing, uitkomst geven. En in de spanning en alle emoties die daarbij horen, wilt u laten merken dat u een God bent van dichtbij en niet van ver weg. Die draagt en doorhelpt. En dat ze dan ook mogen bemerken dat hier nu iets voelbaar is van uw hand in hun leven. Waar ga jij naartoe? Van wie ben jij erin? Ik ben van Jezus. Wil zo neerdalen met uw troost in alle omstandigheden. We denken dan ook aan hen die bij Humanitas betrokken zijn. In rouw en verdriet. De impact die het heeft. Geef ook daar uw troost en de wijsheid hier goed mee om te gaan. We denken aan de Poolse gemeente met wie we ons verbonden weten, met name ook door de reis komende week. Wil meegaan, goede ontmoeting geven, zegenen. Geef dat de gevulde schoenendozen op hun plek komen. En dat ze dat grote effect mogen hebben waar we u om smeken. Dat uw bevrijdende boodschap van Jezus Christus daalt als vruchtbaar zaad in de harten van kinderen. En dat het ook op de lange termijn levens mag vernieuwen. Door hen die er naartoe reizen, vervullen met onderlinge liefde. Met de Heilige Geest. Met woorden van u. Zo bidden we voor de wereld waar wij helemaal bij horen. En we laten het nog allemaal weer eens de revue passeren, maar kunnen het niet bijhouden, zoveel als het is. Alle machtsmisbruik, alle geweld, alle nood, alle tranen. Wanneer komt die dag? Wanneer verschijnt u? Zien we u zoals u bent? Maranatha. Kom, Heer Jezus Christus, kom spoedig. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ten slotte zingen we Psalm 33, couplet 6, Gods plannen falen niet. En couplet 11, een lofzegging op Gods heilige naam. 6 en 11 van Psalm 33. Gemeente, hef uw hart nog eens op tot God. Verwacht Jezus de Christus in blijdschap en draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.